In deze podcast, financieel mogelijk gemaakt door AstraZeneca, Eisai, Novartis en Pierre Fabre, spreekt verpleegkundig specialist Sandra de Bruin uit het Reinier de Graaf met verpleegkundig specialist Joost de Baai uit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis over de highlights urologische tumoren gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2022.
Goed, Joost, wij zitten hier op de ESMO nog steeds in Parijs, 2022. En nou, leuk om jou te spreken, ook over jouw vakgebied. Kun je iets vertellen van hoe je het hebt ervaren hier? En nou ja, daarbij ook wat je het meest opgevallen is.
Nou, allereerst is het inderdaad de allereerste keer dat ik de ESMO bezoek. En dat is natuurlijk vooral alleen oncologie breed. Ik kom echt heel duidelijk vanuit de urologie. Dat is natuurlijk ook wat chirurgisch. Dus ik was onder de indruk van de hoeveelheid aan sessies en aan de hoeveelheid mensen. Dus dat was sowieso al vooraf al een grote impressie voor mij. Ja, en daarnaast ook de informatie die ik kreeg. Ik heb ook namelijk ook naast prostaatkanker ook wat sessies ten aanzien van renaalcarcinoom bezocht. Nou, ook daarvan was ik behoorlijk onder de indruk wat er aan nieuwe behandelingen allemaal aanwezig was. Want ik dacht dat het binnen de prostaatkanker het al ingewikkeld was. Welke behandelsequentie je zou moeten volgen en welke opties je allemaal hebt. Maar dat is bij de renaalse carcinomen net zo.
Ja, en waar zou je iets meer over willen vertellen? Ja, waarschijnlijk wil je heel veel vertellen.
Nou, het is misschien wel goed om heel even kort bij de nieuwe renaalse carcinoom even stil te staan. Met name ook in de adjuvante setting bij een intermediate of high risk renaalse carcinoom. Ja, er is al wel een indicatie voor een bepaald middel. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe studies gedaan. De Emotion studie. Dat is overigens wel al bijvoorbeeld al een negatieve studie. Daar hebben ze die mensen na nefrectomie met intermediate of high risk eigenlijk 1-op-1 vergeleken met placebo en versus atezolizumab. Nou, je merkt al dat ik niet werk binnen de renaalcel carcinoomwereld.
Het eindigt in ieder geval allemaal op MAP.
Op of IP, maar deze app, of MAP bedoel ik. Nou goed, dus er moet nog wel wat verder onderzoek gedaan worden. Want er lijkt een bepaalde groep lijkt bijvoorbeeld dan wel nog wel te reageren met een andere karakter van de tumor, een sarcomiet tumor. Dus mogelijk heeft die dan wel baat, maar daar moet dan verder onderzoek nog wel volgen. Mm-hmm. Daarnaast is er ook de PROSPOR-studie. Dat is ook een fase 3-studie. Ook dat is eigenlijk een negatieve studie. Ik moet zeggen, de onderzoeksopzet. Daar zaten ook heel veel hiaten in, omdat er moesten biopten genomen worden, ja of nee. Er was in ieder geval heel veel uitval. En dat maakt het
jammer.
Ja, ook überhaupt lastig natuurlijk om dan te beoordelen. Maar goed, voor zover de gegevens bekend waren, was er in ieder geval perioperatieve nivolumab. Verbeterde niet echt uiteindelijk de progressievrije survival. Dus daar heb ik nog niet zoveel overal survival. Ja. Het was verder als wel een relatief veilig middel. Tenminste, reageerde niet anders in deze patiëntengroep dan normaal.
Dus in die studie was er wel progressievrije verbetering?
Nee, peroptie. Dus het heeft geen. Daarom was het een negatieve studie.
Ja, oké. Okay.
Maar goed, er zaten wat haken en ogen aan die opzet van de studie.
Van de studie.
Ja. Dus, maar goed, dat was mijn kennismaking met renaalse carcinoom. Ja, twee studies die eigenlijk negatief waren. Ja. Goed, in de gemetastaseerde setting, daar heb ik in ieder geval ook iets over de CLEAR-studie gehoord. Nou, dat is best een grote studie, tenminste zitten 1100 patiënten in, allemaal gemetastaseerd renaalse carcinoom. En die hadden eigenlijk drie groepen gemaakt, met pembrolizumab, lymfatinib versus dan everolimumab. met lefantanimib en versus de standaard sunitinib.
Als standaard behandeling.
Ja.
Ja.
En daarbij bleek wel dat met name die combinatie van pembrolizumab en lefantanib. Excuses mensen voor de uitspraken, maar in ieder geval deze medicatie Die liet wel duidelijk een voordeel zien. In ieder geval progressievrije survival en ook overal survival. Dus is een heel goede optie, lijkt het. Alleen het is nog steeds wel een beetje onduidelijk wat nou de optimale... want er zijn ook andere therapieën nog mogelijk, mm-hmm. wat dan eigenlijk de optimale volgorde zou zijn.
Helder. Ja. En waren er nog andere studies van de renaalcelcarcinomen die opgevallen zijn? Of?
Nou, ik heb ook een sessie bijgewoond en die was wel interessant, vond ik. Mm-hmm. Dat ging dan weer eigenlijk een beetje anders, maar over de ureteelcelcarcinoom. En er zaten eigenlijk ook, daar ging het juist om die mensen met een wat zeldzamere PA. Die reageren toch weer anders op behandelingen, soms helemaal niet. Mm-hmm. Er werd eigenlijk een mooie uiteenzetting gedaan voor al die patiënten. Die bijvoorbeeld een bepaald type, meer plaveiselcelachtige aandoening hadden, of adenocarcinoom in de blaas. Hoe je die dan het beste kan behandelen. Want die mensen vallen namelijk uit alle grote trials en alle grote, want die mogen dan niet meedoen.
Omdat ze niet te duiden zijn.
Klopt. Dus altijd groepen blijven altijd klein.
Ja.
Dus dan is heel vaak een beetje expert opinion of op basis van hele kleine series. Nou, en dat was wel eigenlijk leuk om te volgen. Mm-hmm. En met name ook van dat natuurlijk ook bepaalde landen hebben bijvoorbeeld dan wel die aandoening wat meer. Ik weet, toevallig heb ik dat ook meegekregen dat in Egypte bijvoorbeeld vaker een bepaalde zeldzame tumor voorkomt. Ja. Ja, die hebben dan wel grotere hoeveelheden. En dan van de rol van bijvoorbeeld van radiotherapie en ook van chemotherapie.
Dus andere behandelmodaliteiten nog naast.
Ja, en dat geeft. Ja, ja. En dat is, tenminste, ik vond dat zelf een mooie uiteenzetting, eigenlijk, die sessie. Van de behandelmodus die je hebt, want kennen we allemaal zo'n patiënt. Ja. Die je tijdens het MDO bespreekt. Ja, die dan natuurlijk, waar bijvoorbeeld al weet, niet goed reageert op de standaardbehandeling. Ja. Vandaar dat ik het. Ook al is het niet mijn patiëntengroep, maar vond ik een leuke sessie.
Ja, nou mooi dat je daar ook bij aangeschoven bent.
Ja.
En nu ook meer naar je eigen praktijk. En dat bestaat vooral over of uit de behandeling van prostaatkankerpatiënten. Kun je daar iets over vertellen wat voor jou de highlights waren, wat opgevallen is?
Er zijn natuurlijk meerdere studies besproken daar, mm-hmm. Genoeg. Er is altijd heel veel te doen binnen de prostaatkanker.
Ja, nogal hè?
Behandelingen, ja. allereerst, hè, wat het mooiste is eigenlijk om in ieder geval bijvoorbeeld al te zeggen, dat al die studies altijd zitten te worstelen met de opzet van de studie, omdat we hebben nu de rol van het beeldvormend onderzoek is wat veranderd. De PSMA is gekomen, terwijl alle studies zijn gedaan met conventioneel onderzoek, hè, zoals de botscan en de CT-scan. Ja. En dat maakt het soms heel lastig dingen te interpreteren met elkaar. Maar ook oude behandelingen. Dus als mensen vroeger, de studies die vroeger zijn begonnen, de nieuwe behandeling zit daar natuurlijk nog niet in. Dus dat maakt soms het interpreteren van de data, zorgt altijd voor discussie.
Ja, moeizamer.
Ja, en ook de volgorde van behandelingen. Altijd komt een bepaalde behandeling na een aantal behandelingen. Maar de vraag is altijd van, maar wat zou dat betekenen als die behandeling eerder gegeven zou worden? Nou, en om die juiste patiënt dus te vinden, van welke patiënt reageert nou goed op welke behandeling? Ja, daar ging het ook heel veel over. Ten aanzien van moleculaire diagnostiek. Ja. De liquid biopsies, maar ook de whole genome sequencing.
Enorme ontwikkeling, ja.
Ja, en dat, want waar gaat het dus uiteindelijk om? Om de goede patiënt te herkennen van welke behandeling. Want waarom reageert de ene patiënt beter op abiraterone en de andere beter op, bij wijze van spreken, een van de nieuwere therapieën die nu besproken is, lutetium. Of de andere beter op...
Dan zou je zoeken naar voorspellers of...
Ja, daar gaat het dus ook, omdat ze daar heel erg naar aan het zoeken zijn. En vaak zijn het vaak die post, die analyses, post hoc analyses.
Ja.
Waar dan dat soort gegevens ook wel even uitgezocht worden. Maar dan blijkt het altijd dat er net te weinig data is. Of, en dat, ja, dat maakt soms ook het interpreteren van de gegevens die je hoort. Hè, want die dia's gaan heel snel hier.
herkenbaar.
Op de ESMO. Ja. Een kleine dier met heel veel informatie. Ja. Om dat goed te interpreteren.
Ja.
Goed te wegen.
Ja. En de kern te formuleren, zodat je het mee kan nemen naar je eigen praktijk. Ja,
want... nou, even, ik heb dan het lastigste ook bij je, even, want ik praat nu met jou natuurlijk over prostaatkanker. Nou, je weet natuurlijk wel wat van prostaatkanker, maar er zijn zoveel fases eigenlijk ook bij de gemetastaseerde setting. Hè? Ja. Mensen kunnen nog hormoongevoelig zijn, mensen kunnen hormoonongevoelig worden en dan maar nog geen duidelijke zichtbare uitzaaiingen op de conventionele onderzoeken hebben. Nou, dat is ook zelfs nog een aparte groep, hè? Dus waarbij je alleen maar progressie ziet van de PSA-waarde. Ja. En dan heb je ook gewoon de mensen die ook zowel radiologisch als biochemisch progressief raken onder hormonen, de castratieresistente groep. En dat zijn eigenlijk drie verschillende groepen binnen die balk van gemetastaseerde prostaatkanker. Waarbij ik die tweede groep, hè, die N0, M0,
ja,
even nu laat voor wat het is. Ik heb er wel wat van gevolgd, maar er is niet zo heel veel nieuwe informatie.
De vernieuwing zit hem in die andere groepen.
Ja, ja. En om dan even te beginnen met die hormoonsensitieve groep. Zijn al een aantal... je hebt verschillende gebieden. Mm-hmm. Waarop de behandeling aangrijpt. Hè, op de androgeenreceptorbehandeling. Dat zijn die hormoonpillen die er nu zijn, die daarop aangrijpen. Dus de abiraterone, de enzalutamide, de darolutamide, apalutamide. Dus die kennen we al wel. Niet alle middelen worden trouwens bijvoorbeeld in Nederland ook vergoed of gegeven. Maar in ieder geval even op de ESMO zijn die allemaal...
gepasseerd.
Besproken.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook de behandelingen die gebaseerd zijn natuurlijk op van de celdeling, de chemotherapie, noem ik het maar even zo. Maar je hebt ook behandelingen die nu gericht zijn op die mutaties.
Ja.
Die er zijn. Nou goed. En op ook nu tegenwoordig, maar dat is nog niet... is nog niet actueel, zou ik zeggen, maar er zijn wel heel veel onderzoeken naar. Op PSMA. Gerichte behandeling.
En kun je daar iets over zeggen? Want dat kwam in een hele andere sessie naar voren, volgens mij.
Wat bedoel je?
Die lutetium PSMA, bedoel je?
Oh ja, ja. Nou, we hebben natuurlijk ook... we hebben natuurlijk ook 's avonds sessies gevolgd. Daar was je natuurlijk bij.
Ja. Voor mij heel leerzaam ook. En goed om het zo... te bespreken. Interessante sessie, vond ik het.
Nou ja, wat je dus daar ook mee kreeg, denk ik, is dat die PSMA-scan, die heeft dus een grotere rol gekregen binnen de diagnostiek.
Ja.
En wat ze natuurlijk hebben gedacht, als die tracer zo goed op zoek gaat naar, naar de prostaatkankercel, dan kunnen er misschien ook een beetje bestraling aan hangen. Nou, daar is die lutetiumbehandeling door bedacht.
Ja.
En die is, er is een bepaalde trial geweest. Die is ook trouwens hier op de ESMO weer gepresenteerd. De Vision Trial. Nou, dus dan krijgen mensen dus die tracer gelabeld met een beetje bestraling.
Ja.
Het idee is dat het dus daarom ook naar lymfogene metastase gaan. Of andere, alle plekken waar in ieder geval de PSMA actief wordt. Dat hij daar de behandeling kan krijgen. Nou, dan klinkt het misschien altijd mooier. Het idee is mooier dan soms dan de werkelijkheid. Maar er is toch 4 maanden overlevingswinst voor deze groep. Wat wij dus inderdaad in die avond te horen kregen. Van nou, mooi, 4 maanden overleving. Maar goh, wat is 4 maanden overleving waard ook? Hè? Want het is ook een hele dure behandeling.
Ja.
Dat hebben we natuurlijk die avond buiten de ESMO gehoord. Hè? Want het is ook per land, kan het ook verschillen. Wij in Nederland hebben natuurlijk ook afspraken over van wat een behandeling mag kosten. Ja. Als iedereen deze behandeling graag wil voor die 4 maanden, dan kan dat behoorlijk de pan uitreizen. En de vraag is of we dan wel überhaupt of dat er doorheen gaat. Tenminste, ja. Dat vraag ik me nu af.
Dus heel veel belovende therapie. Ja. En de vraag dan ook, hoe herken je weer de patiënten die daar dan echt van, maximaal van profiteren?
Ja. Ja. Maar het heeft zeker wel muziek hoor, deze behandeling. Alleen het gaat ook om beschikbaarheid. Omdat lutetium niet, kennelijk hoorde ik, niet zo makkelijk te maken is. En, dus
Maar
goed, dat is even buiten elke wetenschap om. Maar dat is gewoon wat we die avond natuurlijk ook hebben te horen gekregen.
Nou, het was inspirerend. Ja. Dat ben ik met je eens.
Maar goed, dus we gaan dus wel kijken even terug naar die hormoonsensitieve setting.
Ja.
Er zijn ook studies lopend.
Ja.
Waarbij er nog geen publicatie of zo zijn. Daar zijn we nu aan het includeren. Waarbij je dus inderdaad gekeken wordt van als je die lutetiumballing nu in het voortraject zou zetten, zou dat dan wat uitmaken. Maar goed, daar weet ik nog niks van.
Daar is niks nieuws van teruggekomen?
Nee, dan zijn ze voor mij nu te lopende aan het includeren. Ja.
Ja, dus dat betekent dat je terug moet keren naar de ESMO.
Ja, maar wat de ESMO heel duidelijk naar voren kwam, is die trippeltherapie. Want dat is wel echt nieuw. Of nieuw. Die trials lopen ook al langere tijd. Maar de PEACE trial, waarbij ze dus eigenlijk trippeltherapie aanbieden. Dus heel veel behandeling eigenlijk voor nog een hormoongevoelige patiënt.
Ja.
Dus en chemotherapie bijvoorbeeld, met de standaard hormoontherapie. En plus minder ook radiotherapie. Of abiraterone plus hormoontherapie.
Oh.
En dan, nou, in ieder geval die combinatie van drie behandelingen. Daarvan zijn er niet alle data naar voren gekomen.
En is er dan wel wat meer bekend over hoe die trippeltherapie wordt ervaren? Is daar een groter bijwerkingenprofiel van gezien? Of is dat niet teruggekomen in de presentaties?
Nou, ik wil nog even terugkomen, want ik wil even meteen vergelijken met die andere studie die loopt.
Zeker, ga
je gaan. De ARASENS-studie. Eigenlijk is dat die darolutamide, dat middel is trouwens nog niet op de markt in Nederland. Maar die hebben ook eigenlijk eenzelfde soort studie gedaan, ook trippeltherapie in deze setting. Waarbij ze wel al iets hebben gezegd over de overall survival. Wat ook in ieder geval positief uitpakt. Nou hebben ze daar wel alleen op een gegeven moment een cut-off gemaakt. Dus wat de langere duur nog de overall survival doet, dat weet ik dan niet. Maar goed, tot de cut-off was de overall survival, dan zal in ieder geval een kans van 35% minder kans op overlijden dan als je de standaard behandeling zou krijgen. Dus het werd goed verdragen. Lijkt mij een hele positieve studie. En wat opviel dus in de PEACE-trial is dat met name de abiraterone met docetaxel ook in ieder geval goed zou werken. Alleen daar hebben we dus nogmaals geen overall survival gegevens van, maar wel voor
een
progressievrije overleving.
Ja. Oké, Joost. Ja, je hebt veel verteld over de studies, die laatste PEACE-trial, mooie trial. Zijn er andere onderwerpen of inspirerende lezingen of presentaties die je gezien hebt waarvan je dacht, daar word ik enthousiast van?
Ja, eigenlijk genoeg, want het is natuurlijk al, we zijn al vrij op tijd. Hè? Want ik heb eigenlijk alle studies binnen de castratie-resistente prostaatkanker nog niet besproken. Zoals de CART-studie, de TERAP, de PROPEL. Wat ik wel daar mee wil geven is dat daar in ieder geval Ronald de Wit, die sprak ook. En die gaf inderdaad heel erg duidelijk van dat gewoon echt, dat het allerlastig is, wat is nou de optimale sequentie van de behandelingen. Dat is echt heel erg onduidelijk. Dus dat vond ik wel mooi inderdaad om dat zo terug te horen. Ja, en wat ik ook grappig vond, er waren ook van die kleinere studies. Bijvoorbeeld, of NSAID's, maar metformine bij enzalutamide. Dat had dan te maken met het werkingsmechanisme van ENSA. Waardoor als je metformine zou geven, dat dan de ENSA toch misschien beter zou reageren weer of anders zou werken.
Wat bijzonder.
Precieze mechanisme weet ik niet. Nou, die studie was volgens mij ook negatief. Maar wat volgens mij wel naar voren weer kwam in die studie, hadden ze ook gewicht. meegenomen. En dat bleek op een keer een soort, bijna een soort biomarker te worden. Want mensen die wat dikker waren, in tegenstelling tot normaal, zouden dan minder een betere prognose hebben in de uitgezaaide setting. Dan
die deden het beter.
Deden het juist beter. Dus, en dat, ja, dat moet dan natuurlijk weer verder onderzocht worden. Ja. Maar dat, dat is het kleine.
Ja, zeker.
Ja, er was ook een andere androgeen receptor die tenminste op dat gebied aangrijpt. De Cipides-studie. Hou me even te goede. Dat is in ieder geval een bepaald soort grijpt aan bij de, op de bijnier. En eigenlijk wat je eigenlijk doet is gewoon chemisch die bijnier castreren. Nou, dat was een idee om te kijken van, nou, daar heb je een ander aangrijpingspunt. Om nog een keer zo'n soort hormoontablet te geven. Dat was ook een negatieve studie, maar er zaten wel mogelijk wat bij een betere patiëntenselecties, want je moest een bepaalde mutatie hebben, dan zou je misschien wel beter op reageren. Dus ook dat moet verder onderzocht worden. En ze moeten ook de dosering aanpassen en dergelijke, wat ik begreep. Maar ook dat, weet je, dat zijn leuke studies die je dan hoort, waarvan je denkt van, wie weet wordt dat wel iets in de toekomst.
Ja. Ja. Mooi, mooi. Dus wat dat betreft heb je genoeg kennis kunnen opsnuiven hier.
Ja, je hoort het misschien ook aan het praten. Soms zie je ook door de bomen even het bos niet. Zeker als je een naalcelcarcinoom erbij neemt.
Heel herkenbaar, ja.
Dus, maar het was echt een heel leuk congres.
Ja. Dat betekent ook echt keuzes maken, hè? Om in ieder geval ook goed te kunnen blijven luisteren. En nu in ieder geval de kennis kan delen met de mensen die deze ESMO niet hebben kunnen bezoeken. Dus dat is leuk.
Ik zou ook iedereen op willen roepen om ook gewoon toch een poging te wagen om te proberen gewoon zo'n congres zelf te gaan bezoeken.
Ja, heel inspirerend. Ik denk iedere verpleegkundig specialist of verpleegkundige heel erg kan profiteren van de dergelijke grote congressen en nieuwe kennis.
Ja, en je kan zelf kiezen wat je wil volgen. Ik heb nu wat breder gevolgd, maar je kunt ook gewoon zelf je keuzes maken, waardoor je heel specifiek kan gaan zoeken. Er is genoeg aanbod.
Ja. Zou je het volgende keer heel anders aanpakken, je bezoek?
Ja, nu heb ik natuurlijk ook wat breder gekeken. Ik zou natuurlijk de volgende keer toch iets gerichter kijken, ook naar de echte nieuwere studies binnen de prostaatkanker dan. Ja. En dan eigenlijk, wat ik dan maar gesproken ook doe, is eigenlijk veel meer naar de abstracts kijken. Want daar zitten vaak de nieuwe inzichten of de ideeën tussen.
Ja, je al inlezen en weten wat je wel en niet
De grote trials, die kom je toch wel tegen.
Ja. Ja. Nou, heel goed om jou zo te horen. Ook herkenbare punten. Dus de keuzemogelijkheden voor patiënten. En dan het zo goed mogelijk selecteren van patiënten die daar ook werkelijk baat bij hebben. Ja. Dus dankjewel, Joost.
Ja, ook bedankt.
Ja, graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.